De staat van het strafrecht. Met Jacco Jansen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De staat van het
strafrecht. Welkom bij de 13e aflevering van De staat van het strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
En terug zijn we van weg geweest. En we hebben best een lange aflevering vandaag. We hebben namelijk veel te vertellen. Maar misschien vinden onze luisteraars dat wel leuk. Ja. Omdat ze zo'n tijd niets van ons hebben gehoord.
Precies, dat denk ik wel. En we hebben een mooi onderwerp. Want de IRT-affaire is dit jaar 30 jaar geleden. En we gaan jullie natuurlijk uitleggen wat dat voor soort affaire was. Onze jonge luisteraars die hebben misschien geen idee. Die bestonden toen nog niet. Nee. En ook voor de anderen is het goed om even het geheugen weer op te frissen. En dan gaan we kijken wat voor lessen daar toen uit zijn getrokken. Maar we zijn vooral benieuwd over de lessen van toen ook in deze tijd nog in ere houden.
Ja, en zoals altijd gaan we eerst in op de dingen die ons opvielen in het strafrechtelijke nieuws van de afgelopen dagen.
Actualiteiten.
De eerste actualiteit. Ja, de Hoge Raad heeft op 17 oktober arrest gewezen in de zaak Thijs H. Dat kan toch bijna niemand zijn ontgaan. Het is een interessant arrest omdat het het kader schetst voor de beoordeling van de toerekenbaarheid. En de toerekenbaarheid, dat is de vraag of je de daad aan de verdachte kan toerekenen.
Ja, Thijs H-zaak, je zei het al, hè, kan je bijna niet zijn ontgaan. Dus ik denk dat veel luisteraars de zaak uit het nieuws kennen. Thijs was veroordeeld door het Hof voor 3 moorden. Hij heeft een mevrouw neergestoken op 4 mei 2019 in de Scheveningse bosjes. En op 7 mei 2019 een man en een vrouw op de Brunsemerheide. Het ging om wandelaars. En hij heeft bekend dat hij dit gedaan heeft. Maar hij zegt, ja, ik handelde uit een psychose. En het bleek ook dat hij eigenlijk al heel lang mentale problemen had. Dat hij maar geen hulp kreeg. En gedurende het proces is hij onderzocht door psychologen, door psychiaters. Er zijn 3 rapporten uitgebracht. Die zijn ook gebruikt in die zaak. En het Hof Den Bosch heeft hem veroordeeld tot TBS en 22 jaar gevangenisstraf. Nou, dat is best fors.
Ja, en een van de 2 dingen waarin cassatie dan over werd geklaagd is de motivering van dat toerekenen. In 2 rapporten stond dat Thijs volledig ontoerekeningsvatbaar was... En het derde rapport gaf daarover niet echt uitsluitsel. En volledige ontoerekeningsvatbaarheid betekent dat het feit je eigenlijk helemaal niet aan je toegerekend worden, de feiten. Hè? En dat het allemaal dus eigenlijk aan de stoornis lag. Er kan dan geen verwijt worden gemaakt en dus ook geen straf worden opgelegd. Maar dan kan alleen een maatregel van TBS worden opgelegd.
En het Hof die oordeelde dat Thijs niet geheel, maar gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar was. En dan kan je naast de TBS ook een straf opleggen. Nou, daar ging die discussie over. He, was het nou geheel, gedeeltelijk? En die Hoge Raad zegt, ja, de rechter is helemaal niet verplicht de deskundigen te volgen. Dat is al eerder gezegd, dat herhalen ze hier. De rechter vormt zijn eigen oordeel over de stoornis. En de rechter hoeft ook niet expliciet te maken om welke stoornis het precies gaat. Het hoeft ook niet per se een stoornis te zijn die voorkomt op de DSM-lijst. Dat is een lijst die psychologen veel gebruiken. En als het wel op die lijst staat, dan betekent dat is wel een indicatie, maar betekent ook niet per se dat het een stoornis is in de zin van de wet.
Ja, en die dingen die de Hoge Raad, die jij opstelt dat de Hoge Raad heeft gezegd, die waren eigenlijk allemaal niet zo nieuw. Dat had de Hoge Raad al eerder gezegd. Wat wel nieuw is, is dat de Hoge Raad een kader formuleert hoe de rechter kan kijken naar die toerekenbaarheid. En dat kader komt er kort gezegd op neer dat als de verdachte door de stoornis niet kon begrijpen dat het feit wederrechtelijk was, anders gezegd, hij was zo in de war dat hij niet wist dat wat hij deed fout was. Dat is één toetspunt.
En voor ontoerekenbaarheid.
Voor ontoerekenbaarheid, ja. En het tweede toetspunt is of hij wist als hij wist dat het wel wederrechtelijk was, maar de stoornis heeft hem belet om daarnaar te handelen. Hij kon het eigenlijk niet anders doen dan dat.
Ja, en dat is dus nu het nieuwe kader. Nou, we hopen dat alle rechtenstudenten die luisteren, dat die hebben meegeschreven. Maar ook dat ze dan nog even die conclusie van de procureur-generaal erbij lezen. Want daarin wordt het allemaal uitgebreid uitgewerkt.
Zeker, zeker. De staat van het
strafrecht. Ja, als tweede actualiteit willen we het hebben over een zaak die speelt bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad moet nog arrest wijzen. Maar ik las de conclusie van A.G. Hartenveld, 5 september. De link zetten we wel in de show notes. Nou, en het is een zaak die mij als oud-advocaat nogal opviel. Want toen ik nog als advocaat werkte, gebeurde het nog wel eens dat ik dan aankwam bij de rechtbank, maar dat de zitting nogal uitliep en dat ik nog niet aan de beurt was. Nou, en dan zeg je tegen de bonen, ik ga in de advocatenkamer zitten en dan hoor ik het graag als we toch nog gaan beginnen. En dat ging eigenlijk altijd goed. Maar nu lees ik die conclusie en denk ik, oh, dat kan ook helemaal fout gaan. Dat je even naar het toilet gaat of even gaat roken of bellen of naar de advocatenkamer. En dat je dan mist dat de zaak wordt uitgeroepen. Nou, en de advocaat in deze zaak, die stond gewoon op de gang. Maar dus niet helemaal bij de deur van de zittingszaal, maar iets verderop. Bij het Hof Amsterdam, ook best grote gangen. Maar goed, de zaak wordt uitgeroepen en hij heeft dat niet gehoord. Er waren twee bodes. Er is één in de zittingszaal en één, die zit dan in zo'n loketje in de gang. Maar die zat kennelijk ook even niet op te letten. Hij had het druk met meerdere zalen. En toen heeft hij dus het uitroepen van de zaak gemist. En is zijn cliënt bij verstek veroordeeld? Nou, dat zal je gebeuren, zeg.
Ja, nou Marg, jij kan nu heel even een sigaretje gaan roken. Ik wist niet dat jij rookte. Maar ik zal verder gaan met...
Doe ik niet, maar bij wijze van, hè? Stel.
De advocaat-generaal bij dat arrest wat nog gaat komen, haalt jurisprudentie aan over deze kwestie. Hè? Die kwestie dat je even niet staat op te letten. En daaruit blijkt dat het niet altijd te repareren is als jij niet hebt staan op te letten bij zo'n hof. En als je dan later zegt, ja, maar ik was er wel hoor, ik was er echt wel. Ja, dat is geen gegronde klacht in cassatie. Dat is eigenlijk vaste jurisprudentie. Maar misschien komt het in deze specifieke zaak toch nog wel weer goed. Want hier bleek dat de advocaat zich per brief had gesteld als advocaat.
Ons klare taalalarm. Ja, stellen.
Hij had bij het hof gemeld, ik ben de advocaat van deze verdachte.
Ja.
En dat doe je dan officieel met een briefje. En hij had ook gezegd, ook kwam vast te staan dat hij zich bij de bode had gemeld. En die brief waarin hij zich als advocaat meldde, die zat niet in het dossier van het hof. Maar later bleek dat hij echt wel was verzonden en dat de bode, die was vergeten uit te roepen, dat hij waarschijnlijk te druk had.
Nee, die had het wel uitgeroepen.
Ja, hij had uitgeroepen, maar
die andere had het niet gehoord.
De andere had het te druk. En dan zegt de advocaat-generaal dat gezien die omstandigheden dat het niet verschijnen van de verdachte niet helemaal aan hem is toe te rekenen. En hij zegt eigenlijk, dit moet terug naar het hof. En we zijn, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat aflopen.
Maartje. Ja, ik hoop maar voor de advocaat dat de Hoge Raad deze conclusie volgt.
Het gesprek van vandaag.
Ja, het gesprek van vandaag gaat over de IRT-affaire en de commissie van TRA. En de IRT-affaire is in december van dit jaar 30 jaar geleden. En het rapport van de commissie van TRA is 27 jaar geleden. En we gaan in deze aflevering en in de volgende aflevering van de podcast eens uitzoeken of de lessen van toen, of we die nu nog wel opvolgen.
Ja, allemaal termen die we even moeten uitleggen misschien. IRT staat voor Interregionaal Rechercheteam. Maar goed, het probleem met dat team was niet dat het interregionaal was. En de commissie van TRA is een parlementaire enquêtecommissie die een rapport schreef over die affaire. Ja, en rapport, de lessen rapport, die je moet worden.
5000 pagina's.
Ja, die hebben wij voor jullie gelezen.
Ja.
En nou, ook de lessen hè, dus die dan uit die affaire moet trekken. Nou, we gaan het straks uitgebreid uiteenzetten. Maar laten we even luisteren naar een korte impressie met audiofragmenten uit die tijd.
En dan is het grote moment van de dag aangebroken. Commissievoorzitter Van Tha maakt zich op voor de persconferentie. Maar eerst gaat hij het rapport aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Deetman.
Het is toch wel een bijzonder moment als ik u namens de commissie opsporingsmethode de box mag aanbieden en het eindrapport. En wij hopen dat conclusies en aanbevelingen van dit rapport uitgevoerd zullen worden. Dat is onze wens en met die wens wil ik het u graag overhandigen.
Dank u.
Het is niet voor niks. Dat hebben we ook niet toevallig gekozen. Dat we spreken van een crisis in de opsporing. Er is meer aan de hand dan een incident. Er moet anders gewerkt worden.
En dat kan niet anders dan hoogst ernstig
worden genomen, ook door het kabinet.
Onze politie, dat we even beeld hebben aan het eind van het jaar, heeft 400.000 kilo drugs vervoerd. En nou komt het leukste. Niemand wist het. Niemand wist het. Zorgdragen wist het niet, Van Randwijk wist het niet. Toen Noordholt het hoorde, sprongen de onderscheidingen van zijn jas. 400.000 kilo. Als je het in de vuilverbrander gooit, hè, zijn we tot eind 98 met z'n allen zo stoned als we ons maar kennen. 400.000 kilo. Als je 1 kilo in een melkpak doet, je legt 4 pakken in een meter, je legt het hele zootje op de vangrail, zie je van Amsterdam tot voorbij Weert alleen maar drugs. Niemand had het gezien.
Jongens, het was een toestand. Nou, jullie hoorden natuurlijk als laatste Joep van het Hek in de eindejaarsconferentie van 1995. En daarvoor Wim Kok. En daarvoor 2 keer Maarten van Tra. Nou ja, in de jaren 90 was dit echt het gesprek van de dag.
Ja, en niet zomaar eventjes, dat duurde wel hoor. En om dat uit te leggen, laten we dan eerst even vertellen over de IRT-teams van destijds. En dat was er niet één, dat waren er meerdere. Maar in de affaire, hè, de IRT-affaire, gaat het vooral om het team, het interregionaal recherche-team van Noord-Holland-Utrecht. En dat team is in 1988 opgericht en was een soort special task force die zich richtte op de bestrijding van de georganiseerde misdaad. En dat was opgericht omdat de gedachte was dat de politie in die jaren, en dan vooral in Amsterdam, en ik herhaal, vooral in Amsterdam,
nou, ja, zeg,
de grip op de criminaliteit volledig kwijt was. En in die tijd werd Klaas Bruinsma, u kent hem misschien wel, de jongeren onder ons misschien niet, maar de ouderen zeker, werd gezien als de belangrijkste figuur in de drugshandel. En dat IRT-team Noord-Holland-Utrecht, dat richtte zich dus in eerste instantie vooral op hem. En in juni 1991 werd Klaas Bruinsma doodgeschoten door een andere crimineel, geliquideerd. En dat was voor het Hilton Hotel in Amsterdam. En toen, ja, het net opgerichte team, of dat was een tijdje bezig, dat was toen zijn belangrijkste target kwijt. En de focus van dat team moest toen, moest een ander worden gericht. En die verschoof zich toen naar Etienne Urca, Etienne U voor de kenners, Mink Kok, Mink K en Stanley H, Stanley Hillis. En het idee was om via dit middenkader, zogenaamd, te komen tot de echte top. En ze noemden dat de Delta-operatie.
Van de Griekse letter Delta, dat is een driehoek.
Ja, een driehoek. Want de gedachte was om die criminele organisatie een soort piramidevorm te geven. Hè?
Nou, dat
die
dat had eigenlijk
al. Ja, dat
al.
Had en dat zo in te richten. En dat ze in alle lagen dan in kaart zou brengen om dan zo bij de top te komen.
Nou, en wat betekent dat dan concreet? Nou, dat ze een hele grote infiltratieactie hebben opgezet. Ze hebben iemand benaderd rondom die club van Etienne, Mink en Stanley. En die persoon gaat, die dus al in dat circuit zit, die gaat samenwerken met de politie. En dat is wat we noemen een criminele burgerinfiltrant.
Ja, en dat is eigenlijk een beetje een dure naam voor een boef die informatie doorspeelt naar de politie en daarvoor wordt beloond.
Ja, en zo vang je boeven met boeven. Maar er waren niet alleen criminele burgerinfiltranten, er waren ook politieinfiltranten aan het werk. Dus mensen van de politie. En ook van de CIE, de criminele inlichtingeneenheid van toen. En die traden ook op als infiltranten. Dus ja, die deden net alsof ze ook in het criminele circuit zaten. Die speelden het spel mee om informatie te krijgen.
Ja, en je zou kunnen denken, na Van Tra, dat zullen we straks nog allemaal uiteenzetten, wat is dat voor een idiotie? Maar dat is op zichzelf helemaal niet zo'n gek idee als opsporingsmethode. Maar er was toen van tevoren niet zo goed over nagedacht over hoe dat nou moest worden uitgevoerd. En het liep nogal uit
nou,
de hand.
Zeg dat wel.
Zachtjes gezegd. Want wat gebeurde er nou? Het IRT, het Internationaal Regionaal Interregionaal Recherche Team, liet grote hoeveelheden softdrugs uit Zuid-Amerika passeren. Die containers hebben ze gewoon doorgelaten.
Ja, en ze hebben dat gedoogd omdat ze dachten, ja, als we ingrijpen, dan is het natuurlijk heel erg bekend dat geïnfiltreerd is. Het is het einde van het onderzoek, van het traject. Dus laten we nou eerst eens in kaart brengen hoe het gaat. Laten we in kaart brengen hoe die organisatie functioneert, wie wat doet. En dan kunnen we ze later
Delta
omhoog in die piramide. En dan kunnen we ze later misschien de grotere jongens voor grotere dingen pakken. Nou, dat traject liep wat uit de hand. Want het begon dus met softdrugs. Maar later werd het ook harddrugs. En zo kwamen honderdduizenden kilo's drugs op de Nederlandse markt.
Honderdduizenden kilo's.
Ja. En de overheid was dus eigenlijk in feite de grootste drugshandelaar in het land. En de criminelen werden er rijk van.
Ja, en we hoorden Joep van het Hek in het fragment net zeggen 400.000 kilo. En ik weet niet of het echt zoveel was, want de precieze hoeveelheid blijft nog steeds onduidelijk. Maar als we het van TRA-rapport erop naslaan, dan staat daar informatie over hoeveel het nou was. En als we kijken naar die informatie over de traceren containers, gaat het om ongeveer 50 containers, zegt Van Tra. Met in totaal 285.000 kilo softdrugs en 100 kilo cocaïne, die zou zijn doorgelaten. En van die 285 ton is terug te traceren dat waarschijnlijk rond de 100 ton echt op de markt is terechtgekomen. 160 ton is traceerbaar in beslag genomen. En er zijn ook wel aanwijzingen dat infiltranten in een organisatie nog veel meer hebben kunnen invoeren dan alleen deze te traceren containers. Dus
ja, misschien is er nog veel meer. Dus.
Veel meer. En er zouden ook vele miljoenen guldens aan criminele geld door de politie zijn geïnvesteerd. U gelooft het bijna niet, om in het buitenland, in Zuid-Amerika, ja, een sapbedrijf op te zetten. En dan zouden de drugs in sappakken verstopt kunnen worden. Om zo weer te kunnen worden ingevoerd.
Ja,
en dat onder controle van de politie.
En eigenlijk heeft dus de politie criminelen gefaciliteerd. Dit is wel ook een enorme vorm van faciliteren. En er is met medewerking van de politie heel veel drugs op de markt gekomen. Natuurlijk met alle gezondheidsrisico's van dien. Er is veel geld bij criminelen terechtgekomen. Want ook die criminele burgerinfiltranten, die mochten het geld dat ze met die drugshandel verdiend hadden gewoon houden. En uiteindelijk heeft het ook nog tot bijna geen vervolgingen geleid, maar een paar.
Ja, ja, omdat het natuurlijk werd kwetsbaar door die hele Van Tra-affaire. Werd het bewijs
door die methode, ja.
Kwetsbaar. En deze Delta-methode, dus die piramide-methode, en dat doorlaten, dat stond natuurlijk niet in de wet. Of natuurlijk, dat stond niet in de wet. En het uitgangspunt van de IRT was een beetje Amsterdams. Er staat niet in de wet dat het niet mag, dus dan kan het.
Ja, nou, in december 1993, dus bijna 30 jaar geleden, we zeiden het al, wordt die operatie abrupt gestopt. Het IRT werd opgeheven. Dan wordt het dus van een IRT-methode een IRT-affaire, want dat leidde tot heel veel speculatie, gedoe. Wat was nou precies de reden? Waarom is dat team opgeheven? Was er misschien gedoe in het politiekorps in Amsterdam?
Dat was er.
Of gedoe tussen Amsterdam en Haarlem,
was er ook.
Maar er komen politie en OM samen met de verklaring. Het probleem met het IRT was de gebruikte opsporingsmethode. En oneenigheid over de vraag over die methode nou wel of niet door de beugel kunnen.
Ja, en dat leidt tot gedoe in de Tweede Kamer. Logisch natuurlijk. Er kwamen allerlei vragen. En uiteindelijk wordt er een motie aangenomen dat er een parlementaire enquête moet worden verricht naar de gebruikte opsporingsmethode. En die motie wordt aangenomen in april 1994. En uiteindelijk begint de commissie in december 1994 onder leiding van Maarten van Tra. En daarom noemde iedereen die commissie de Commissie van Tra.
Nou, en wat er ook nog gebeurde in het voorjaar van 94, was dat de ministers moesten aftreden naar aanleiding van deze hele toestand. De minister van Justitie, dat was toen Hiers Ballin. En de minister van Binnenlandse Zaken, dat was toen Fantijn.
En die zat er nog maar heel kort.
Die Fantijn zat er nog maar heel kort. Dus dat had ook behoorlijke politieke consequenties. Maar goed, ze waren toen wel demissionair. Want de verkiezingen waren in aantocht, dus... dat vermindert de impact weer, maar het was een toestand.
Ja, het was een toestand, maar het opmerkelijk was wel dat het min of meer bleef bij die twee ministers. Hè? Want eigenlijk valt het met de personele consequenties bij politie en justitie nog wel mee. Uiteindelijk moest de PG weg, van Randwijk heet hij, maar die kreeg dan weer een gouden handdruk mee. En een aantal politiefunctionarissen moeten weg, agenten, misschien iets hoger dan agenten. Maar het is niet zo dat er massaal mensen ontslagen zijn. En politiek bleef het daarna nog wel lang onrustig.
Dat waren de feiten. Nu de lessen. De lessen uit de parlementaire enquête.
Je lijkt wel een schooljuffrouw.
Ja, de lessen. De lessen uit de parlementaire enquête. Schrijft u goed mee. De lessen van de commissie van Tra. Zijn rapport kwam uit op 1 februari 1996... Nou, laten we eens even kijken naar de belangrijkste bevindingen. De commissie schrijft dat de politie en de CIA te nauw verweven zijn geraakt met die criminelen. Eigenlijk hebben ze de criminelen meer geholpen dan nodig was. En van tevoren is ook niet goed nagedacht wat er dan met al die getransporteerde drugs moest gebeuren. Nou, zoals jullie weten, dat hebben ze uiteindelijk doorgelaten. Maar nou, was misschien toch niet zo handig. En in een aantal gevallen leek het er toch meer op dat de informanten de politie stuurden dan andersom.
Ja, en de conclusies van het rapport van Tra zijn eigenlijk keihard. Want hij zegt in het rapport dat er sprake is van een crisis in de opsporing.
Dat zijn harde woorden.
Ja, crisis in de opsporing en dan nog eigenlijk een drieledige crisis. En als eerste zegt het rapport dan dat er sprake is van ontbrekende normen. En wat wordt ermee bedoeld? Dat het niet of niet helder in de wet was geregeld wat de politie nou wel en wat de politie nou niet mocht doen. Als tweede wordt gezegd dat het een niet goed functionerende organisaties waren. Allerlei verschillende organisaties en organisatieonderdelen bij de opsporing waren betrokken, die werkten niet altijd goed samen. En het is ook niet altijd, of soms wel helemaal niet helder, wie daarvoor verantwoordelijk is in die tijd.
Ja, wie voor wat.
Ja, wie wat. En op drie concludeerden ze dat er problemen waren in de gezagsverhoudingen. En onduidelijk was wie nou eigenlijk de baas was, simpel gezegd. En in de opsporing werkt de politie natuurlijk onder het gezag van het OM. Althans, dat is de bedoeling. Maar hoe dat gezag moest worden uitgeoefend, dat was in die tijd niet of niet zo helder.
Nee, de politie luisterde gewoon niet goed.
Nee, deed er nee. Eigen houtje.
En dat eerste punt willen we eigenlijk er even uitlichten. Want dat is voor juristen ook interessant. De ontbrekende normen. Want de commissie die adviseerde over bevoegdheden van de politie waarmee een inbreuk wordt gemaakt op grondrechten van burgers. Bijvoorbeeld op de persoonlijke levenssfeer. En de commissie zegt, dat soort bevoegdheden moet je in een wet vastleggen. En dan wordt het uitgangspunt dus, anders dan het uitgangspunt van de IRT van toen, je mag als politie alleen dat wat door de wet expliciet is toegestaan. Dus niet meer, er staat nergens dat het niet mag, dus zal het wel mogen. Nee, andersom. Je mag alleen als in de wet, je mag alleen dat waarvan de wet zegt dat het mag. En ook onder de voorwaarden die in de wet staan. Dat noemen we het legaliteitsbeginsel. Het schavordelijk legaliteitsbeginsel.
Ja, en over die voorwaarden gesproken. Hoe ingrijpender de opsporingsmethode, hoe strenger de voorwaarden en hoe hoger de autoriteit die daarvoor toestemming geeft. Dus bijvoorbeeld bij een heel ingrijpende methode is de toestemming van de officier van justitie niet genoeg, maar moet je naar de rechtercommissaris. En verder is het van belang dat de politie dan goed verslag doet van wat ze precies doen en hoe ze die bevoegdheden dan uitoefenen. En dat moet zeker bij politieinfiltratie. Goede verslaglegging, zodat de rechter achteraf het traject goed kan toetsen.
Normering vooraf, controle achteraf. Dat was het adagium.
Zeg het nog eens, want dat is echt heel belangrijk.
Normering vooraf, controle achteraf. En er was nog een heel belangrijk adagium.
Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording.
De gouden stelregel en die was niet goed opgevolgd. Nou, en wat zeggen ze dan nog verder over infiltratie?
Nou ja, over politie-infiltratie zeggen ze, dat kan wel, maar dat is wel risicovol. Een van de risico's, zeker bij een lang infiltratietraject, is dat de loyaliteit verschuift. En dat betekent dat de politie-infiltrant onderdeel wordt van de criminele organisatie. En eigenlijk dus wat er dan ook gebeurt is dat de politie niet de infiltranten runt, maar andersom. En het doorlaten van drugs, ja, dat vinden ze echt een super slecht idee, de commissie. Dan moet je de drugs in beslag nemen en niet, nogmaals, niet onder overheidstoezicht op de markt laten komen.
En in het rapport spreken ze zich niet heel duidelijk uit tegen de criminele burgerinfiltrant. Ja, ik bedoel, in ieder geval, ze schrijven niet dat dit voor altijd verboden moet worden, nooit meer mag. Maar ze wijzen wel heel erg duidelijk en uitgebreid op de grote risico's. Criminele infiltranten zijn lastig te sturen, lastig te controleren. Ja, hun motivatie is vaak dubbelzinnig, niet helemaal zuiver.
Ja, in het rapport zeggen ze dus niet heel expliciet dat die burgerinfiltrant nooit meer mag worden gebruikt. Maar je kunt dat wel uit de tekst afleiden dat het heel problematisch is. En bij de presentatie van het rapport zegt Van Tra zelf
dit.
De commissie denkt dat het gebruik van criminele burgerinfiltranten een einde moet kennen. Omdat over het algemeen genomen
de voordelen niet opwegen tegen de risico's die de overheid daarmee loopt. De staat van het
strafrecht. Nou, dat waren de conclusies. En wat men toen gedaan heeft, is het opstellen van de wet BOP. De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden. En die wet die voegde een nieuwe titel, dat is een soort hoofdstukje, in het wetboek van strafvordering. En daarin werden alle bevoegdheden van de politie heel nauwkeurig opgeschreven en genormeerd. Dus er stond niet alleen meer in de wet welke bevoegdheden politie had, maar ook onder welke voorwaarden. En het uitgangspunt was dus nu, het mag alleen als het in de wet staat.
Maar stel je voor dat je je niet aan die wettelijke voorwaarden houdt. Wat betekent dat dan voor de strafzaak? Nou, ook dat is geregeld toen in de wet. En nog steeds, dat staat in artikel 359a van de wet. We hebben er al eerder in een andere podcast iets over gezegd. En dat gaat over onherstelbare vormverzuimen.
Vormverzuimen?
Ja, vormverzuimen zijn dingen die de politie of justitie in het voortraject niet zo goed doet. Eigenlijk fouten in de opsporing, kort gezegd.
En we bespraken dat ook al even in die aflevering over politiegeweld. Ja. Dus zoek dat nog even na over de Who's Policing the Police, die aflevering. Heel interessant. Nou, en als er dan zo'n onherstelbaar vormverzuim is, wat zijn dan de mogelijke consequenties? Het kan zijn dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard. Dus dan verliest hij helemaal het recht om nog verder te gaan met die zaak, om nog te vervolgen. Bewijsuitsluiting is de tweede optie. Dus dat die dingen die onrechtmatig verkregen zijn, mogen niet worden gebruikt voor het bewijs. Derde optie, strafvermindering. En de vierde is dat er eigenlijk niks gebeurt. Dat je alleen maar constateert dat er een vorm is verzuimd. Maar nou, daar blijft het dan vaak bij. En die laatste twee, die komen eigenlijk best wel vaak voor. Dat een OM echt niet ontvankelijk wordt verklaard, dat de hele zaak klapt, dat is heel zeldzaam.
Een bewijsuitsluiting is eigenlijk ook zeldzaam. Hè?
Ja, en dat is wel een beetje zorgelijk, die jurisprudentiële ontwikkeling. Want zonder serieuze sancties is die hele wet BOP een tandenloze tijger. Een uitgespuugd legaliteitsbeginsel.
Oh,
want ja,
mooi.
Ja, want als je niet handelt conform de wet, dan klapt je opsporingsonderzoek dus niet. Tenzij het heel erg bond maakt.
In het nieuwe wetboek van strafvordering verandert deze bepaling wel enigszins, maar niet echt ingrijpend. En dit is allemaal wel een ontwikkeling om in de gaten te houden, want als artikel 359a te ver wordt uitgehold, verkwanselen we de lessen van Van Tra.
We hebben het net uitgebreid gehad over de lessen van Van Tra. En de vraag die we ons stellen is, houden we die lessen nu nog in ere? Volgen we ze nog op of herhaalt de geschiedenis zich? En hoe kwamen we nou bij die vraag? Nou, we zien wel wat parallellen met de jaren 90.
Ja, en een eerste parallel is eigenlijk dat je vaak de denktrand hoort, hè, de redenering die je toen ook hoorde. Er is op dit moment sprake van een criminaliteit die erger is dan vroeger. En omdat het erger is dan vroeger, moet je als politie ook dingen kunnen doen die we vroeger misschien te verregaand vonden. En een tweede parallel is, net als toen, worden ook nu recherche-teams opgeheven. We kennen het WOD-team en het MID-team.
Klarentaalalarm.
Ja, ik had het al het vermoeden, Margje, het klarentaalalarm. Ja, het WOD-team is werken onder dekmantel-team. En zij begeleiden infiltraties. Burgerinfiltraties en politieinfiltraties. En toen op enig moment, naar allemaal, een politieinfiltrant zelfmoord pleegde, kwam de vraag op of het dat wel allemaal goed gaat in dat WOD-team. En het MID-team, het multidisciplinair interventieteam, was een groot politieteam opgezet om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.
Ja, politieteam multidisciplinair, met allerlei andere disciplines er ook nog in.
Het was groot en duur en het is eigenlijk opgeheven wegens gebrek aan resultaten. Er is nooit iets uit voortgekomen. En beide teams worden nu wel in een andere vorm voortgezet. Maar er waren wel wat twijfels bij het functioneren van deze teams. En naar het WOD-team is uitgebreid onderzoek gedaan.
Ja, er zie je dus weer een parallel met de jaren 90. Onderzoek naar het functioneren van zo'n politieteam. Eerst door de commissie Brouwer en daarna door de commissie Zorgdrager.
Zorgdrager, waar kennen we die van?
Ja, die kennen we nog ook uit de jaren 90. Toen was zij minister van Justitie en is ze afgetreden wegens een conflict met het OM.
Haar oude werkgever.
Ja, en dat conflict was eigenlijk ook een nasleep van de IRT-affaire.
Alles komt bij elkaar.
Alles komt bij elkaar. En we zetten de links naar dat rapport van de commissie Zorgdrager. Dat linkje wel even in de show notes. Want voor de luisteraar die hier alles over wil weten, is dat rapport wel een aanrader. Het is nog maar net verschenen.
Ja, dat WOD-rapport is dat, hè?
Ja, over het functioneren van het WOD.
Ja.
En het gaat ook heel erg over, ja, hoe zou je zoiets in moeten richten qua waarborgen. En ze leggen heel erg de nadruk op de organisatorische en de personele waarborgen. Dus hoe moet je je organisatie inrichten om een infiltratietraject goed te begeleiden? En hoe moet je als werkgever mensen begeleiden die werken als infiltrant? Nou, daar is heel veel verbetering mogelijk. Lees het vooral na. Maar ja, als juristen richten wij ons in deze podcast meer op de juridische waarborgen.
Ja, daar staat iets over in het rapport over die juridische waarborgen, maar heel weinig eigenlijk, hè? En, ja. En hoe dan ook, wij vinden het hoog tijd om eens uit te zoeken dat de geschiedenis zich niet herhaalt. En er zijn 3 opsporingsmethoden die nu worden gebruikt, die we in dat verband is goed onder de loep willen nemen. Dat is 1, de criminele burgerinfiltrant. 2, de kroongetuige. En 3, Mr. Big. Ja, een kroongetuige. Een kroongetuige is eigenlijk iemand, een crimineel, die een getuigenis aflegt in de ruil voor een korting op zijn eigen straf.
Ja, en verklaart hij tegen een ander.
Ja. En Mr. Big, dat is een methode waarin een uitgebreid infiltratietraject wordt opgezet, politieinfiltratie, rondom iemand die wordt verdacht, meestal van een levensdelict.
Vaak een cold case.
Een cold case. En dan proberen ze de verdachte in zo'n situatie te brengen, te mooi om waar te zijn, om hem uiteindelijk het misdrijf zelf te laten bekennen.
Ja.
En we gaan in deze uitzending gaan we uitgebreid in op de criminele burgerinfiltrant. En dan in de volgende uitzending op de kroongetuige en Mr. Big.
Een cliffhanger. Straat van het strafrecht. We hebben het net gehad over de wet Bob. En je zou misschien denken dat je dan na al die toestanden, een affaire, een rapport, dat je dan voor kiest om in die wet Bob het niet mogelijk te maken om weer burgerinfiltranten in te zetten. Maar, surprise, surprise.
Surprise, surprise.
Die bevoegdheid kent de wet dus wel.
In de wet Bob. En die zorgt ervoor dat de bevoegdheid tot burgerinfiltratie echt in de wetboek van strafvordering kwam. En voor de juristen onder ons, dat staat in artikel 126w strafvordering. En toen dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd behandeld, hadden de Kamerleden hier wel wat bedenkingen bij. En dat is natuurlijk niet zo gek. Maar wat zij toen deden, ze dienden geen amendement in, dus een aanvulling op die wet, maar een motie. En ja, ik verwachtte het weer hoor. Maar mag je een motie is iets anders dan een amendement. In een amendement stel je voor om de wet aan te passen, te wijzigen. Bijvoorbeeld hou je artikel 126w uit het voorstel. En een motie is slechts een soort oproep aan de minister om er anders mee te handelen. En de Kamer koos dus voor die motie. De motie Kalsbeek-Jaspers heette die. En dat waren de namen van het Kamerlid die motie indiende. En uiteindelijk werd die met een meerderheid aangenomen. En die motie stond dat er een verbod geldt op het inzetten van de criminele burgerinfiltrant. Dus ja, Eigenlijk een wet waarin het wordt mogelijk gemaakt en een motie waarin het weer wordt geschrapt.
Ja, ik vind dat toch allemaal een beetje wonderlijk dat zo'n verbod dan in een motie staat en niet in de wet. Of dat niet gewoon die bevoegdheid.
Jij bent wetgevingsadviseur, natuurlijk. Ja.
Ik denk naar gekkigheid. Of het is niet zuiver. Of dat je niet gewoon die bevoegdheid dan uit de wet haalt, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar goed, zo is het gegaan. Het kabinet sloot zich erbij aan. Dus ja, toen waren ze eigenlijk eens. En vanaf toen was de inzet van de criminele burgerinfiltrant van de baan. Maar daar kwam jaren later verandering in. Eerst in 2002, eigenlijk in de nasleep van 9/11. Toen gaf de minister in een brief aan de Tweede Kamer aan van ja, we willen de criminele burgerinfiltrant in heel bijzondere gevallen toch weer inzetten voor de opsporing van terroristische misdrijven.
Ja, een eerste muizengaatje was dat. En in 2013, dus weer 10 jaar later, schreef de minister in een brief aan de Kamer over de burgerinfiltrant. En hij schreef dat de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit een topprioriteit is. En dat de klassieke, dat komt me bekend voor, de klassieke opsporingsmethode schiet het tekort. Omdat de professionaliteit van de criminelen dat die toeneemt. En die beschermen informatie af, de criminelen.
Ja, hoe professioneler, hoe afgeschermder.
Ja, En dat deden ze door bijvoorbeeld verschillende telefoons te gebruiken, door stroommannen in te zetten, valse identiteiten te gebruiken, et cetera. En toen hebben we het middel van de criminele burgerinfiltrant toch weer van stal gehaald. Dat schrijft de minister in die brief. En hij wil toch weer toestaan dat dit kan worden ingezet.
Ja, hij zegt het is toch weer nodig. En dan in 2014 neemt de Kamer een motie aan. De motie Rukhoer. Ja, weer een motie. Eigenlijk als je eenmaal met dat gekke traject begint. En eigenlijk heft hij de vorige motie op. Want daarmee zegt de Kamer dan...
Mag weer wel.
De criminele burgerinfiltrant mag toch ingezet worden. Maar die motie formuleert wel een heleboel voorwaarden voor die inzet. Dat is ook weer bijzonder. Want die voorwaarden staan dan dus ook in een motie en niet in de wet. En dan is er dus ook niet een heel consultatietraject geweest over die wet. Er is ook geen memorie van toelichting hoe je die voorwaarden moet lezen.
Nou, jij zou daar dus ook niet bij betrokken zijn geweest?
Juist,
bij
zo'n traject? Nee, ook hinderlijk.
Ja, ik bedoel niet jij persoonlijk, maar bijvoorbeeld
als wetgevingsadviseur. Ja. Nee, daar mocht de raad niks van vinden.
Nee. Maar ook wel gek, die voorwaarden uit een motie... die werden overgenomen door het Openbaar Ministerie in een aanwijzing. Ja, aanwijzing, wat is dat dan weer? Aanwijzingen zijn een soort richtlijnen voor het OM die ze zelf opstellen. En daarin stond eerst een verbod nog op de inzet van de criminele burgerinfiltranten.
Ja, in de aanwijzing opsporingsbevoegdheden. Ja,
maar door al deze politieke ontwikkelingen is in de aanwijzing opsporingsbevoegdheden weer aangepast... per 1 september 2014. En dan nu staat erin, of sinds 2014 staat daarin... dat het wel weer is toegestaan om een criminele burgerinfiltrant in te zetten... en wordt verwezen naar de voorwaarden uit de laatste motie.
En inmiddels is er ook echt weer gebruik van gemaakt van burgerinfiltranten.
Ja, maar niet al in 2014.
Maar inmiddels.
Inmiddels.
Kort geleden eigenlijk. In Noord-Nederland was dat, in het opsporingsonderzoek VIDAR. En dat was een onderzoek naar drugshandel door Hells Angels in Friesland. Nou,
In Friesland?
Ja, in Friesland. En met een burgerinfiltrant, want het is voor de politie moeilijk... hè, om lid te worden van de Hells Angels, om daar te infiltreren. En daar is ook een uitspraak in gedaan al in die zaak door de rechtbank. Die heeft op 17 augustus in alle zaken uitspraak gedaan. Het ging om 20 zaken, 20 verdachten.
Ja, 17 augustus dit jaar, hè? Pas geleden.
En 5 zijn er vrijgesproken. En 15 zijn er veroordeeld voor feiten als uitvoer van drugs, witwassen, wapenbezit, deelname aan een criminele organisatie. Nou, heel verschillende straffen. De hoogste was 7 jaar gevangenisstraf. De laagste 80 uur taakstraf. Wat voor ons vooral interessant is in die vonnissen, is dat de rechtbank Noord-Nederland de inzet van de burgerinfiltrant goed vond. Al vond de rechtbank ook dat het niet helemaal volgens het boekje was gegaan. Nou, laten we er even samen met de rechtbank naar kijken. Hoe ziet dat boekje er dan uit?
Ja, de rechtbank Noord-Nederland die toest allereerst aan de wet. En we zeiden het al, 126W strafvordering. Daar staat die burgerinfiltrant de bevoegdheid neergelegd. En wat staat er dan in dat artikel? Wat zijn de voorwaarden? Nou, eerst moet er sprake zijn van een verdenking van behoorlijke ernst. En voor de juristen onder ons een voorlopige hechtenisfeit dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Dat is de eerste voorwaarde. Een tweede voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een groep personen waarbinnen naar redelijke wijze kan worden vermoed misdrijven worden beraamd of gepleegd. En deze twee eisen, dat is voor de rechtbank eenvoudig vast te stellen, daaraan was voldaan. En dan is er nog een derde eis. Het onderzoek moet de inzet van een burgerinfiltrant dringend vorderen. Zo staat het in de wet. En dat betekent...
subsidiariteit.
Ja,
dat is het subsidiariteitsbeginsel.
Ja, subsidiariteit. Je mag alleen dat middel inzetten als lichtere middelen niet hetzelfde resultaat met hetzelfde resultaat kunnen worden bereikt. En in het tweede lid staat ook expliciet dat burgerinfiltratie alleen kan als politieinfiltratie geen optie is. En volgens de rechtbank volgt uit het eerste lid ook nog eens dat het moet voldoen aan de eisen van proportionaliteit. Het is een indringend middel en een zware methode moet altijd in verhouding staan tot het doel. En de rechtbank zegt, ik kijk of de beslissing tot deze inzet proportioneel is, maar ik kijk ook of de wijze waarin en de mate, de wijze waarop en de mate waarin is geïnfiltreerd ook proportioneel is. En de rechtbank zei aan al deze eisen... is voldaan.
Ja, en wat ook wel goed is om te noemen, is het derde lid van artikel 126W. Dat speelde in deze zaken in mindere mate. Maar wat wel goed, het is wel goed om te weten voor onze luisteraars, want in dat derde lid staat dat een infiltrant een persoon niet mag brengen tot andere strafbare feiten dan waarop zijn opzet reeds tevoren was gericht. Nou, in gewone taal, je mag als infiltrant de verdachte niet op criminele ideeën brengen die hij nog niet had. Dus je mag de misdrijven niet uitlokken. Nou, dat ging in de IRT-tijd ook niet altijd goed.
Nou ja, en verder beschrijft de wet nog welke onderwerpen er allemaal geregeld moeten worden in de overeenkomst tussen de officier van justitie en de burgerinfiltrant. Want voordat zo'n overeenkomst wordt getekend, moet de officier van justitie toestemming krijgen van het college van procureurs-generaal. Ja, het college van procureurs-generaal, dat zijn eigenlijk de bazen van het OM.
Ja, ja, de hoogste bazen. Ja.
En ook moet er vooraf worden overleg worden gevoerd met de minister van Justitie en Veiligheid. En het college van procureurs-generaal laat zich ook nog adviseren door het CTC, de Centrale Toetsingscommissie met wijze vrouwen en mannen van het OM.
Deze procedure, nou, die was niet helemaal netjes doorlopen, zo zei de rechtbank. Ja, die overeenkomst tot infiltratie, die was al in werking getreden voordat die toestemming van het college helemaal rond was. De minister was laat geïnformeerd en ook de overeenkomst was een paar keer gewijzigd en verlengd. Ja, daar moet je dan natuurlijk aparte toestemming voor krijgen. Dat was ook niet gebeurd. Nou, dat zijn allemaal vormverzuimen, maar daar werden geen consequenties aan verbonden. En ook interessant, de verdediging die had zich ook beroepen op die voorwaarden uit de motie recours. En ook op allerlei toezeggingen die de minister had gedaan in de Kamer. En de rechtbank zegt, ja, dat soort uitingen, die hebben wel politieke betekenis, maar geen juridische betekenis. In die zin dat we er als rechter niet aan kunnen toetsen.
En dan is de rechtbank nog niet helemaal klaar, want die zegt, dat hebben we net uitgelegd, dat die voorwaarden uit die motie, die zijn overgenomen in de aanwijzing opsporingsbevoegdheden van het OM. En het OM wilde zich dus aan die voorwaarden kennelijk binden. En dat is dan recht in de zin van een wet RO. En daaraan zegt de rechtbank, kunnen we wel toetsen. En dat doet de rechtbank dan vervolgens ook. Hè, ze zeggen eerst dat nog dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat er sprake moet zijn van een strafvorderlijk doel. Hè, dus niet gewoon het verbeteren van een informatiepositie van de politie. Nou ja, goed, dat lijkt op zichzelf logisch. En dan zeggen ze, de motie die dus is overgenomen in de aanwijzing, die zegt dat moet voldaan zijn aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.
Dat
was al getoetst, dus daar waren ze al mee klaar. En dat sprake moet zijn van een zeer gesloten criminele groepering die zich schuldig maakt aan ernstige vormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. En in de aanwijzing staat, als het gaat om afgeschermde criminaliteit die met traditionele methoden niet kan worden aangepakt, ja, dan moet je dat dus op deze manier doen. En de rechtbank oordeelt dan dat dit alles ertoe leidt dat er voldaan is aan die proportionaliteits- en die subsidiariteitstoets.
Ja, want die zegt eigenlijk, deze eisen die zitten al in die toets besloten. Ja, hebben we eigenlijk al naar gekeken.
We doen het zeker hetzelfde.
Ja, nou, en wat er ook nog in die motie staat, en dus in de aanwijzing, is dat alleen gebruik mag worden gemaakt van burgerinfiltranten in korte trajecten, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van groeiinfiltranten. En onder een zeer streng regime van waarborgen. Maar ja, dat regime van waarborgen is dan verder in die motie niet uitgewerkt.
Nou, is dat een groeiinfiltrant? Wat is dat? Groei?
Ja, een groeiinfiltrant, dat is iemand die langzamerhand steeds meer gaat doen. Dus
er komt me bekend voor.
Ja, dat hadden ze nou juist bij de IRT-affaire. Oh. Die begon, die komt steeds hoger in de organisatie. Bij steeds grotere deals, steeds grotere invoer betrokken. Nou, dat wilden ze niet meer hebben. Alleen maar eenmalige inzet. En zeer streng regime van waarborgen, wat dus verder niet is uitgewerkt. Maar de rechtbank zegt, nou, regime van waarborgen, dan toetsen we vooral of het OM goed toezicht heeft gehouden en of de verslaglegging adequaat was. Want ja, zonder verslaglegging kan een rechtbank na afloop niet controleren wat er is gebeurd. Dus dat is belangrijk. Nou, en dat dus korte duur geen groeiinfiltrant. En niet een traject met meerdere stadia. Nou, daar heeft het OM zich in deze zaak niet aan gehouden. Dit was wel degelijk een langer durend traject. Dus een vormverzuim, maar daar worden weer geen gevolgen aan verbonden. En zo kan het dus dat het bewijs dat met de infiltratie is verzameld, dat gewoon voor het bewijs kan worden gebruikt en dat er 15 verdachten zijn veroordeeld.
En er loopt een hoger beroep, hè? Er loopt een hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. En die gaat van deze zaak ook nog wat vinden.
Dat is nog interessant. En ook interessant, bedenk ik even voor de luisteraars, kan de infiltrant zelf ook nog worden vervolgd voor die feiten die hij pleegde als infiltrant, dus in het traject?
Nou, in beginsel, in principe kan dat niet, hè? Want dan zou er een niet-ontvankelijkheid van de vervolging in de vervolging volgen vanwege het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwen dat je daar eigenlijk niet wordt vervolgd, hè? Daar gaat het dan om.
Precies.
Nou, alle voorwaarden op een rij die we net naliepen, het zijn er nogal wat. En de vraag die we onszelf stellen eigenlijk, hebben we nou van de lessen van Van Tra wat geleerd? En dat is op het punt van de criminele burgerinfiltrant volgens ons niet helemaal het geval.
Nee.
Want eigenlijk raden Van Tra de inzet van de criminele burgerinfiltrant sterk af. En die gebruiken we dan toch weer op dit moment. Je kunt je voorstellen dat er bijzondere omstandigheden zijn dat dit echt niet anders kan. Maar denk aan het legaliteitsbeginsel, dan zou je toch verwachten dat die bevoegdheid goed geregeld is in de wet. Nou ja, er is een wettelijke basis en dat was destijds niet zo. Dus dat is beter. Maar het zou logisch zijn als alle relevante voorwaarden ook in de wet te vinden zouden zijn. En dan in een wet in formele zin of in elk geval in een ANVB, een lagere wettelijke regeling. En daar zouden dan dingen in komen te staan als hoeveel mag een infiltrant betalen? Mag je afspreken dat hij uit al het geld van de criminele activiteiten mag houden? Hoe lang mag je een criminele burgerinfiltrant inzetten? Bij wat voor verdenkingen? Bij wat voor soort feiten mag hij plegen? Mag hij een zendertje bij zich dragen om alles op te nemen? En dat staat allemaal niet in de wet. En wat voor financiële afspraken je mag maken is ook niet echt duidelijk in de wet geregeld. Dat staat in een circulaire bijzondere opsporingsgelden. Ja. Ook geen echt strak kader. En ook niet geschreven voor alleen maar deze burgerinfiltrant. Die is veel algemener van aard, veel breder.
Ja, en ik vind dat dus toch gek dat die eisen die zo belangrijk zijn om de risico's van deze opsporingsmethode te beperken, dat die dan in een motie staan en in een aanwijzing en in een circulaire. En ook, die motie, daar kan je dus niet aan toetsen. Dus het gaat dan om die aanwijzing en die circulaire. Maar die zijn opgesteld door het OM. Die kan het OM ook zo aanpassen als ze willen. Daar hoeft het parlement dan niet mee in te stemmen. Daar is geen consultatieronde over, niets. Het OM kan dat doen wanneer ze dat willen. Als je dit onderwerp als wetgever nou zo belangrijk vindt, en ik denk dat je het belangrijk zou moeten vinden na al deze toestanden.
Nou, dat kwam voort uit Van Tra.
Ja. Ja, dan moet je dus dit soort waarborgen, dit soort randvoorwaarden zelf regelen als wetgever. In een wet zetten.
Ja, en dan trommel, 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 zou je zeggen.
Het goede nieuws.
Goede nieuws. Het nieuwe wetboek van strafvordering komt eraan.
Ja, dat moderniseringstraject is al jaren aan de gang.
Jij weet er alles van, ja. Margie.
En de boeken 1 tot en met 6, die zijn al ingediend bij de Tweede Kamer. Die kun je ook gewoon nalezen op de website van de Tweede Kamer. Boeken 7 en 8, daar is net een consultatieronde van geweest. Dus dan moeten ze het allemaal verwerken. En dan gaat hij naar de Raad van State en dan naar de Tweede Kamer. Nou, dus men is een eind op weg met dat nieuwe wetboek. Dan zou je denken, nou, daar zal het wel goed in geregeld zijn.
Nee.
Niet echt.
Niet echt. Het is wel iets beter. Hè? Een van de conclusies van Van Tra, hoe ingrijpender de opsporingsmethode is, hoe hoger de autoriteit moet zijn die toestemming geeft, dat is wel goed geregeld. Burgerinfiltratie is een heel ingrijpende methode. Dus nu staat straks in de wet dat de rechtercommissaris daar toestemming voor moet geven.
Ja, en dat staat nu niet in de wet.
Nee,
dus
nee,
straks
in de nieuwe
wel.
Wet. Ik bedoel de nieuwe wet nu, hè?
Ja. Ja.
En voor de juristen, in het wetsvoorstel voor het nieuwe wetboek voor strafvordering is de burgerinfiltratie geregeld in boek 2, in artikel 2.8.19. En in het eerste lid wordt dan verwezen naar de voorwaarden voor de uitvoering van de desbetreffende bevoegdheid. Dus daarmee de voorwaarden voor de infiltratie. En artikel 2.8.12 is ook van toepassing. En daarin staat die machtiging van de RC die ik zojuist noemde.
Daar staan die voorwaarden voor de infiltratie. En die zijn dus eigenlijk via die zinsnede van 2019 weer naar binnen gehaald.
De wetgevingsadviseur aan het woord.
Ja, ja. Maar ja, verder is het niet heel veel anders dan de huidige regeling. En wat dus wel opvalt, is dat deze gelegenheid niet is aangegrepen om al die voorwaarden die nu in die motie staan, in die aanwijzingen, in die circulaire, om die eens in een wet te zetten. Ik heb nog eens nagevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van, komt dat misschien nog in een ANVB? Die dan onder deze bepalingen hangt en waarin je de voorwaarden dan nader uitwerkt. Maar er zijn geen concrete plannen. En wij zitten zelf ook een beetje te twijfelen van, Je zou kunnen zeggen, die artikelen verwijzen allemaal naar elkaar. 2812, 2819, 2811. Biedt dat dan samen voldoende duidelijke wettelijke grondslag voor zo'n ANVB? Een ANVB met deze inhoud, met die voorwaarden? Waarschijnlijk niet. Dat lijkt in ieder geval niet de bedoeling van de wetgever.
Nou ja, zeker. En wat ook nog gek is hier in deze regeling. Toen wij die nieuwe memorie van toelichting, dus de memorie van toelichting van de nieuwe wet erbij pakten.
Ja, bij 2819.
Ja, bij dat artikel van die infiltratie. Keken we daar en er stond er eigenlijk. Dat is eigenlijk helemaal niet uitgebreid. Dat is helemaal niet echt uitgewerkt. En er wordt eigenlijk met name verwezen naar de toelichting. De memorie van toelichting bij de wet Bob. Dat is dus, hoe lang geleden mag je? De wet Bob, dat is meer dan twee decennia terug. En dan verwijzen ze naar paragraaf 4 van die oude memorie van toelichting. En wat wij ons afvragen is, betekent dat dan dat de redenering van die memorie van toelichting, dus die hele restrictieve memorie van toelichting, dat het die burgerinfiltratie beter niet kon, dat dat nog steeds zo geldt? Dat zou je eigenlijk wel denken. Anders verwijs je in zo'n nieuwe memorie van toelichting niet zo rechtstreeks daarnaartoe. En wij vragen ons af waarom er geen nieuwe afweging in deze nieuwe memorie van toelichting wordt gemaakt.
Ja, want als je kijkt, van er geen nieuwe afweging. Er wordt gewoon verwezen naar de oude memorie van toelichting, paragraaf 4. Nou, dat is een veel restrictievere lijn dan die nu wordt gevolgd, wat daar uiteen wordt gezet.
Dat lijkt het op, ja.
In die oude toelichting, bij de wet Bob, wordt verwezen naar de uitgangspunten van het college van PG's, procureurs-generaal van destijds. En nou, wat staat er dan al? Ik zal even een klein stukje voorlezen, niet dat hele stuk, maar om een idee te geven. Met criminele burgerinfiltranten die niet te worden gewerkt, staat daar. Voor politie en het OM geldt een verbod op het inzetten van criminele burgerinfiltranten. Er kan zich evenwel een situatie voordoen waarbij door het inzetten van een criminele burgerinfiltrant op korte termijn een doorslaggevende stap in een onderzoek kan worden gezet. In zeer uitzonderlijke gevallen kan daarom worden besloten om ontheffing te verlenen van bovengenoemd verbod. Het moet dan gaan om een zaak waarin zeer zwaarwegende belangen op het spel staan. Als voorbeelden kunnen worden genoemd ontvoeringen, gijzelingen, levensdelicten, aanslagen. Einde citaat.
Ja, dat is toch opmerkelijk en behoorlijk verwarrend. Wat is nou precies de bedoeling in het nieuwe wetboek van strafvordering? En dat is een beetje mijn afwijking. Ik ga dan zoeken naar het woord burgerinfiltratie.
In de PDF met de zoekfunctie. Ja.
Infiltratie, infiltrant, in allerlei vormen. En dat komt in de hele memorie van toelichting, die nieuwe memorie van toelichting, maar één keer voor. En dat is toch opvallend dat een thema dat toch 30 jaar geleden het land volledig op zijn kop zette, nu nauwelijks wordt besproken. En ik denk toch dat het goed is dat de wetgever misschien nog eens naar deze bepaling kijkt. Want dit is wel de kans om het onderwerp nog eens kritisch te bezien en om helder in de wet neer te leggen.
Precies, wetgever. Leer van Tra en pak die kans.
De vraag van de luisteraar.
De luisteraarsvraag. Ja, we hebben een vraag gekregen van een luisteraar over een zaak die bekend staat als de gifmoord. En voor wie dat niet gevolgd heeft, dat is een zaak over een vrouw die ervan wordt verdacht dat ze haar man heeft vergiftigd. Er is heel veel media-aandacht voor geweest. Heel veel speculatie van heeft ze het wel gedaan, heeft ze het niet gedaan. Was ze misschien uit op de erfenis? Want er zou zijn gebleken dat 2 maanden voor zijn dood het testament was aangepast. Meerdere zittingsdagen. Nou, die zitting was klaar in deze zaak. En dan doet de rechtbank 14 dagen later uitspraak. En in die tussentijd heeft mevrouw heel verdrietig zelfmoord gepleegd. En toen was de uitspraak van de rechtbank dat het OM niet ontvankelijk was. En nou, er was wat speculatie voor die uitspraak van zou de rechtbank misschien toch laten doorschemeren wat anders hun uitspraak zou zijn geweest. Dus zou de rechtbank in een overweging ten overvloede iets zeggen over de schuld van de verdachte? Nou, en deze luisteraar die schrijft dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de rechtbank dat niet heeft gedaan. Van, nou, dan laat je toch de nabestaanden van de man in de kou staan, zo schrijft hij. Want als je in ieder geval nog ten overvloede had overwogen dat je anders wel tot een veroordeling was gekomen, dan Ja, helpt dat misschien de nabestaanden om de erfenis terug te krijgen in een civiele procedure? Dat de erfenis niet naar de kinderen van de vrouw gaan, maar naar de kinderen van de man? En nu zei de rechtbank helemaal niets over schuld. En blijft dit onopgelost. Begrijpen jullie dat nou? Dat er niet even een overweging is geschreven over dit punt? Dat is de vraag.
En het antwoord is eigenlijk heel simpel. Ja, dat begrijpen we eigenlijk wel. Als de verdachte overlijdt, dan vervalt eigenlijk het vervolgingsrecht van de officier van justitie. Als er geen verdachte is, kan je ook een verdachte niet meer vervolgen. Simpel, zo simpel als dat. En je komt dan als rechter ook niet meer toe, als die vervolging gewoon stopt, aan de beantwoording van die vragen over bewijs, schuld, et cetera. En al helemaal niet over natuurlijk of je een straf kan worden opgelegd. De volgorde die in een beslissingsmodel, zoals dat in de wet staat, is neergelegd, die vraag over die ontvankelijkheid, die komt als derde. En dan kom je aan die andere vragen gewoonweg niet meer toe. En dan mag je daar als rechter ook niet meer over uitlaten.
En ja, stel dat je dat wel zou doen, een schuldige verklaring en overweging ten overvloede. Dat zou toch ook nogal wat zijn voor de nabestaanden van de verdachte. Want die kunnen daar dan niet meer tegen in hoger beroep. Je kunt niet namens je overleden moeder in hoger beroep, omdat je vindt dat ze onschuldig is en dat nu haar goede naam is bezoedeld.
Ja, andersom.
En andersom kan ook niet. Want als je als rechtbank zou oordelen dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is, dan kan je als rechter dus ook niet zeggen, nou, het OM is niet ontvankelijk. Maar by the way, er was eigenlijk toch geen bewijs. Jullie hadden ook geen zaak. Als jullie wel ontvankelijk waren geweest, dan was het een vrijspraak geworden. Want dat is ook wat. En dan zou het OM ook niet tegen dat soort ideeën die dan ook nog in het vonnis staan, ook nog in hoger beroep kunnen. Dus ja, wat de rechtbank dacht van de bewijsvraag in deze zaak, we zullen het nooit weten. En dat is ook juist.
Ja, en dan dat is misschien nog een vervolgvraag hier, of een vervolgantwoord beter gezegd. Wat zijn dan overwegingen ten overvloede eigenlijk? Nou, die komen best wel voor. En die komen vaak voor bij vragen van rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtszekerheid. En dan zijn ze misschien ook wel op zijn plaats, hè? Overwegingen ten overvloede. En de Hoge Raad, onze hoogste rechter, gebruikt dat ook wel vaak, die overwegingen en overvloeden. En dat doen ze dan in leerstellige arresten, noemen we dat dan, de overzichtsarresten. Als ze een leerstuk nog eens willen uitleggen, halen ze allerlei dingen aan uit oudere jurisprudentie. En dan overwegen ze dat eigenlijk buiten de zaak om, ten overvloede, omdat de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling en de rechtszekerheid daarom vraagt.
Ja, maar dus niet in een zaak als deze. We begrijpen heel goed dat de rechtbank in deze zaak geen overwegingen ten overvloede heeft opgenomen. Nee.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze lange, lange aflevering.
En luisteraars, wil je op de hoogte blijven van onze gesprekken over het strafrecht? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering mist, want er komt hier dus nog een vervolg op deze aflevering. Oh, en laat een recensie achter. 5 sterren alsjeblieft. Want dan zijn we ook beter te vinden in de apps.
Ja, en binnenkort komen we met deel 2... van deze podcast eigenlijk, hè?
Binnenkort. Nou, over een maand of zo.
Zoiets.
En dan vertellen we u weer hoe het staat met het strafrecht.
Tot dan.